30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
Escalatie in Oekraïne. President Poetin erkent de afvallige regio's Donetsk en Lugansk als onafhankelijk.
Donetsk en Lugansk People's Republics.
Het Russische leger zal naar binnen trekken.
Putin wants the world to travel back in time.
De VN-veiligheidsraad is met spoed bijeengekomen.
We are on our land.
De VS en EU reageren met sancties.
Wij vinden echt dat er een heel fors pakket aan sancties moet komen.
En de kans op een diplomatieke oplossing voor het conflict lijkt uit het zicht te verdwijnen.
We are not afraid of anything or anyone. We owe nothing to anyone.
Welkom bij deze extra Oekraïne-podcast van BNR Nieuwsradio. Met in de studio buitenlandcommentator en anchor van BNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
Hallo.
Geert-Jan Haan, oud-correspondent in Oekraïne en host van de Perestroikast.
Hallo.
En van afstand is bij ons Van Boekestein naar de Wijk voor al uw duiding in oorlog en vrede, Arend-Jan Boekestein. Dag Arend-Jan. Straks hebben we ook nog contact met onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Mijn naam is Hugo Wijsma en we proberen de gezamenlijke buitenlandkoppen hier van BNR Nieuwsradio tezamen deze escalatie in Oekraïne en de implicaties daarvan in te schatten. En om maar met jou te beginnen, Geert-Jan, wat kan jij zeggen van de situatie op de grond, zoals die nu is als wij spreken op dinsdagmiddag?
Ja, op 2202-2022. En naar verluid houdt Poetin wel van enige symbolieke numerologie. Zo trok hij ooit Georgië binnen op, 080808. We moeten het misschien even in het achterhoofd houden. Wat er nu gebeurt in het oosten van Oekraïne, in Donetsk en Lugansk, is administratief dat het Russische parlement heeft goedgekeurd dat die twee staatjes onafhankelijk zijn, in hun ogen. Wat er verder plaatsvindt is dat die zelfbenoemde presidenten van die twee zelfbenoemde regio's dat natuurlijk hartstikke fijn vinden. Dat er zogenaamde vredestroepen, zo noemt Moskou ze, ook per decreet de goedkeuring hebben gekregen om dat deel van Donetsk en Lugansk in te trekken. En dan heb je het volgens persbureau Reuters op dit moment over militaire voertuigen die zijn gesignaleerd met allerlei toeters en bellen eraan.
Aha.
Om het even zo samen te vatten. We wachten natuurlijk nog op meer beelden, op meer bevestiging. En wat ik nog tot slot over de situatie op de grond op dit moment wil meegeven, is wel een spannende. Namelijk dat een van die twee leiders, in dit geval van de zelfbenoemde Republiek van Donetsk, dat hij aangeeft dat Rusland de regio Donetsk erkent binnen de administratieve grenzen van de regio Donetsk. En om dat heel kort uit te leggen, wat de pro-Russische separatisten in handen hebben, dat is niet de hele provincie Donetsk en niet de hele provincie Lugansk. Dat is een stuk ervan. Daar is natuurlijk ook heel hard om gevochten in 2014-2015. Wat deze leider nu impliceert, is dat Rusland dat hele gebied gaat erkennen als onafhankelijk. En dat zou wel van gevaar kunnen zijn.
Ja, Bernard, als dus daadwerkelijk Russische militaire voertuigen die republiekjes zijn binnengetrokken, kunnen we dan nu officieel zeggen wat er verwacht was, de invasie is begonnen?
Nou, die is 8 jaar geleden begonnen. Ja. Dus die duurde al een tijdje. Er zijn nu nog wat soldaten bijgekomen in mijn ogen. Ja. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit. Het is ook hoe je het noemt. Ik weet niet of het een invasie is.
Formalisatie van de invasie.
Formalisatie
van de invasie, dat wel, ja.
Arend-Jan, ik zag ontstelde reacties na die toespraak van Poetin gisteren. Met dus die erkenning van die rebellenstaatjes als onafhankelijk. Wat zijn de implicaties daarvan?
Nou ja, even terug op de vorige vraag als het mag, want dit is wel belangrijk. De Amerikanen hebben het woord invasie nog niet in de mond genomen. Hè? En dan moeten we dus proberen te verklaren, want het is natuurlijk gewoon wel een invasie. En ik denk dus, als Poetin dit slim speelt, en hij doet het dus in slow motion en niet te snel, dan komt dus nu de verdeeldheid van het Westen helemaal naar boven. En Biden weet als geen ander hoe verdeeld het Westen is. Hij heeft die opmerking van Draghi gehoord, hè, van ja, met die gassancties doen wij niet mee. Hè. Hij weet dat meneer Orbán natuurlijk gewoon op schoot bij Poetin zit. Ik denk dat de Amerikanen ook nu nog even voorzichtig zijn, omdat ze absoluut die NAVO-eenheid en die EU-eenheid nog niet willen verbreken. Dus wij zijn eigenlijk veel zwakker dan je op het eerste gezicht zou denken.
Nou, laten we eens kijken hoe het staat met de eenheid bij BNR's Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, welkom in de uitzending. Wat hoor jij uit de verschillende hoofdsteden?
Nou, dat er toch wel eensgezindheid is hoor, over de sancties. Ook Boedapest is nu aan boord. Dat zegt een Hongaarse ambtenaar tegenover de website Politico. Eerst waren de geruchten dat Boedapest niet de sancties zou steunen tegen Rusland, maar dat is nu wel het geval. Inmiddels heeft Brussel ook een lijst opgesteld voor sancties met daarop 27 personen, militairen, politici, zakenlieden, die dus geboycott gaan worden of waar tegen sancties gesteld worden. Op die lijst komen ook de 351 leden van het Russisch parlement die voor de erkenning van Lugansk en Donbass hebben gestemd. En ook de 11 die dat hebben voorgesteld. Dus het zijn hele gerichte sancties. Ik denk niet dat men daar in Moskou heel erg van wakker ligt. In ieder geval komen vanmiddag in Parijs de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen. Vanmiddag dus op dinsdag als we dit opnemen. Daarbij natuurlijk ook Wopke Hoekstra. En ja, tegen het eind van de middag zal dan bekend worden welke sancties er genomen worden.
Ja, dus dat uit Brussel. En wat komt uit Berlijn?
Ja, Berlijn, interessant, heeft een draai gemaakt. Namelijk de beruchte Nord Stream 2 pijpleiding. Die gas moest laten stromen van Rusland rechtstreeks naar Duitsland. Wordt voorlopig niet in gebruik genomen. Dat heeft de bondskanselier Scholz net vandaag bekendgemaakt. Nou heeft dat niet direct een impact. Want die pijpleiding is nog niet in gebruik. Maar er was al heel veel gesteggel over. En dat die nu dus voorlopig niet in gebruik wordt genomen. Ja, dat is toch wel iets waar Duitsland dan echt overstag is gegaan. Want dat wilde het land absoluut niet weten. Volgens nog geen impact dus voor de gasleverantie, maar wel een klap voor de oligarchen rondom Poetin die met Gazprom hun zakken vullen. Want die zien nu een lucratieve pijpleiding aan hun neus voorbij gaan.
Ja, er komen dus nog meer sancties aan. Begrijp ik dat goed van je?
Ja, dat is absoluut de bedoeling. Vanmiddag, dus op dinsdagmiddag, komen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar. De buitenlandschef, Josep Borrell, die nam alvast een voorschot op de Derde Wereldoorlog. Als je tenminste cynisch tussen zijn regels leest. Want hij zei dat het duidelijk is dat de convergentie tussen China en Rusland belangrijk is voor wat er gebeurt in de Indische en Stille Oceaan. China in de Veiligheidsraad heeft Rusland niet veroordeeld. In de speciale spoedzitting in New York op maandagnacht. En zei Borrell, dat is voor ons een reden om ons meer in te zetten voor de Indische en Stille Oceaan. Dus dat is eigenlijk al een nieuw slagveld in die oceanen die Borrell nu al schetst. Nou ja, als je echt cynisch bent, dan kan je daar alleen maar slecht nieuws in zien. Het is misschien wel logisch wat hij zegt, maar dat dit conflict groter is dan die twee, om met Mark Rutte te spreken, republiekjes. Dat wordt nu wel duidelijk.
Ja. Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries. Bernard, nog enige eenheid in de reacties, als ik het zo hoor van Stefan. Valt dat je mee?
Ja, valt me mee. Het is ook allemaal heel gematigd, want we hebben het dan over sancties en over lijstjes waar mensen en bedrijven op staan. En in dit geval een pijpleiding die het nog niet deed en ook dan waarschijnlijk een tijdje niet gaat doen. Maar het is allemaal natuurlijk klein bier. Poetin heeft hierop gerekend, maakt geen indruk.
En daarom denk ik dat Orbán er bijvoorbeeld mee kan leven.
Ja, precies.
Die kiest dan zijn momenten om te sanctioneren.
Ja, duidelijk. En ik heb zitten denken aan, wat zijn nou echte sancties? Dat doen we bijvoorbeeld met Iran. Daar zeggen we niet, we kopen geen olie. Nee, we maken het Iran onmogelijk om olie te exporteren. Dus dat kan je ook doen. Je kan ook Rusland gaan verhinderen om zijn gas te exporteren. Dat is een echte sanctie. Je kan Boeing en Airbus, waar Aeroflot, ik denk wel 200 machines van heeft, verbieden om nog onderdelen te leveren of de onderhoudscontracten te voldoen. Dat zijn echte sancties. Ja. Daar hebben ze tot nu toe, er is geen sprake van. Dus ik denk dat het Westen inzet op you lose some, you win some, you lose some. Deze slag hebben we gewonnen. We hebben zelf ook een heleboel fouten gemaakt. Met dat Minsk 2 was ook niet allemaal even handig. Het land was al in tweeën gedeeld, Oekraïne. In feite, dat is nu een beetje bevestigd. En als Poetin nou maar niet zo stom is om een invasie uit te breiden naar het westelijk gedeelte, wat hij volgens mij niet gaat doen, want daar is hij helemaal niet welkom. Als het hierbij blijft, dan denk ik dat dit hele conflict, na een tijdje vanzelf, we wennen eraan en het waait weer over.
Maar dat is niet aan Poetin. Het is niet aan Poetin of dit conflict verder oploopt. Het is aan Zelensky en aan de Oekraïners. Of zij zich laten provoceren. Die hele troepenmacht die staat daar, reactief. Dus als Oekraïne besluit te schieten, dan pas komen ze in actie.
Dat zou kunnen, ja. Maar goed, dan moeten we hopen dat ze dat niet doen. En als ze het wel doen, dan wordt het een oorlog in Oekraïne. En ook daarvan, hoe vreselijk het ook klinkt, moet je je afvragen. Ja, nou ja, dat is dan heel vervelend. Maar het gaat niet over ons, het gaat over hun.
Ja. Arend-Jan, ik hoor jou zeggen dat Poetin het alweer slim lijkt te spelen. Wat jou betreft de reactie uit het Westen moeten zijn om te zorgen dat het er ergens ophoudt en dat er weer een weg open ligt naar gesprekken?
Ik denk dat niet meer kan, want het te laat is. En het wordt nu heel erg spannend, want ze gaan deze middag ook aankondigen die SWIFT-maatregel, waar we al zo'n week over praten. Christian Lindner heeft een interview bij de Financial Times gegeven en gezegd, gewoon openlijk gezegd, ik ben erg bang als we SWIFT doen dat we dan ook Nord Stream 1, hè, dus de open pijplijn, dat hij die gaat knijpen. Nou kijk, als we zouden besluiten om Rusland van SWIFT af te koppelen, dan moet je gewoon even over doordenken. Dat kan dus helemaal niet. Hè. Wij betalen ons gas via SWIFT. En we hebben geen alternatief op de korte termijn. We hebben weliswaar, heeft von der Leyen 120 tankers met liquid natural gas geregeld en zo. Maar dat heb je allemaal niet zomaar op de plek waar je het allemaal moet hebben. Want dat moet dan naar de fabrieken en naar de huishoudens toe. Hè. Dus ik ben zelf een beetje bang voor het volgende scenario van dat Poetin weet dat dit allemaal gaat gebeuren en dat hij nog wel eventjes door kan gaan. Want deze sancties zullen ook het Westen ontzettend veel geld gaan kosten. Biden zei niks voor niks in zijn lezing, hè, van de beste Amerikanen. Jullie zullen er veel van merken. Jullie moeten nu al je blauw betalen bij de gas stations. Hè. En dat wordt veel erger door al dit soort ontwikkelingen. Ik heb soms het gevoel dat mensen helemaal niet beseffen dat we aan de vooravond van een hele moeilijke periode staan. Met enorme hoge inflatie door de energieprijzen. De olie is nu al op $100 bijna. Hè? Dat heeft gigantische consequenties. Dus op korte termijn, en ook wel de komende 2 jaar, heeft Poetin wel een sterke kaart, hoor. Simpelweg omdat we zo verschrikkelijk afhankelijk, 1050% van gas.
Ik heb net een kolompje zitten schrijven voor morgen voor BNR. En de kop daar boven is. En de winnaar is Vlad. Arend-Jan heeft natuurlijk een punt. Hij heeft een hele sterke wedstrijd gespeeld, zal ik maar zeggen. Alleen, ik blijf zeggen dat heel veel afhangt van hoe erg wij het zelf vinden. We zitten allemaal wel. Poetin en consorten verwijten ons steeds hysterie. En ik denk, daar zit ook wel wat in. We maken elkaar ook totaal gek met alle mogelijke rampscenario's die zich voordoen.
En stond Joe Biden voorop?
Joe Biden voorop, ja. Maar die heeft dat dan weer uit andere motieven gedaan. Want die wil laten zien dat hij, als iedereen achter zijn hoofd krabbelt en Trump even vergeet, misschien toch nog de baas van de NAVO is. Hè? Dat is zijn probleem. Ja. En in Europa zo langzamerhand geloven ze hem niet meer helemaal. Want ze denken, ja, hij is nu al een jaar aan de macht, heeft nog niks gepresteerd, over 3 jaar komt Trump terug, dus wat hebben we aan dat hele Amerika? Dat gevoel speelt ook een enorme rol.
Kan je niet zeggen dat Biden achteraf toch wel gelijk had met al die keren dat hij die invasie aankondigt? Want nou, nu zien we inderdaad troepen de grens overtrekken.
Nee, het spel daar is volgens mij anders geweest. Normaal zijn inlichtingendiensten heel zorgvuldig met hun informatie. Die wordt dan gedeeld met de verantwoordelijke ambtenaren, ministers enzovoort. En in Amerika ook met het staatshoofd. En wat ze nu hebben gedaan, is ze hebben elk stukje informatie dat de CIA en de DIA en de NIA, die allemaal bij elkaar, die hebben ze allemaal onmiddellijk in de publiciteit gebracht. Mm-hmm. Ja. Met hagelschieten in de hoop dat volgens mij in het hoofd van Biden, in de hoop dat Poetin zou denken, alle trucs die jij aan het voorbereiden bent, die hebben wij nu al door. En we staan ook al klaar om daar iets aan te doen. En overigens, dit scenario zat daar ook bij, hoor. Eerlijk eerlijk, dat heeft Biden er ook bij genoemd.
Ja, over informatie gesproken. Dus informatie, cyber, zie je hier ook een belangrijke rol spelen. Arend-Jan, in hoeverre is dit nu nog in belangrijke mate een hybride oorlogvoering? Zoals we vaak ook bij Boekestein en de Wijk bespreken. Dat dit conflict op dat soort terreinen wordt uitgevochten.
Ja, dat is natuurlijk aan de gang. Maar er is ook heel duidelijk, openen zich ook militaire opties. Hè? Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar ik zie Amerikaanse experts daar ook vanmorgen weer over schrijven. Kijk, één daarvan is wel vrij angstaanjagend. Je gaat dus daar, je pakt heel Luhansk en Donetsk. Daar zet je dus die Russische troepen allemaal bij die grens neer. Hè? Nou, dan gaat het Oekraïense leger wordt natuurlijk geprovoceerd, ook omdat het sterker is geworden. Hè? En dan kan je het Oekraïense leger moet dus van westen naar het oosten gaan. En dan kan je ze vanuit het noorden, bijvoorbeeld vanuit Belgorod en Kharkiv, dan kan je ze in de rug gaan aanvallen. Hè? Ik zeg allemaal niet dat het gaat gebeuren, maar het militair zou dat dus kunnen. Het is klassiek eigenlijk, hè. En ik moet je ook zeggen van, ik heb heel lang geloofd dat was zo'n full-scale intervention, dat niet zou gebeuren. Ik vind dat nu langzamerhand het percentage voor die optie toch gaan stijgen. Omdat namelijk, kijk, het kan zo zijn dat Poetin al, die rekent al op vreselijke sancties. Hè. Hij heeft een enorme oorlogskas, de staatsschuld is heel laag. Hij heeft zijn handel met China enorm opgevoerd en afgebouwd met de EU. Hij kan het een aantal jaar volhouden. En er komt nog iets anders bij. Die jongen die leeft totaal geïsoleerd. Is helemaal heeft zich vastgebeten in die grootste geopolitieke catastrofe van de industrie. Namelijk, we moeten terug naar de oude grenzen. En Oekraïne moet op geen enkele manier ooit een succesvolle democratie worden. Nou ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is dat scenario dat je dus ook nog vanuit het noorden wat doet, niet ondenkbaar, laat ik het zo zeggen. Het is niet ondenkbaar.
Geert-Jan, jij had het voordat wij hier binnenkwamen ook over cyber en de risico's specifiek voor Oekraïne. Hoe staat het daar nu voor?
Ja, ik ben nog even de woorden van zijn excellentie Boekestein aan het verwerken.
Ja.
Omdat hij, kijk, Bernard spreekt altijd heel rationeel.
Aha. Ja.
En meneer Boekestein altijd strategisch emotioneel. En ik probeer daarvan te leren en ik hang er een beetje tussenin. Maar ik denk dan de hele tijd, ja, wat stap voor stap. Dus wat er nu in Donetsk gebeurt en dat er dus een kans bestaat dat die vredestroepen op verzoek van die rebellen dat hele Donbassgebied pakken.
Ja.
En dus het gebied dat onder gezag van Kiev staat ook innemen. Ja, dat is volgens mij op dit moment eigenlijk het spannendste. Dat zeg ik eigenlijk niet filmisch bedoeld, maar gewoon heel vervelend. Mm-hmm. Dat is het spannendste wat nu staat te gebeuren. Want dan moet Oekraïne wel reageren. Dan staat de geloofwaardigheid van Zelensky ook op het spel. Dus we zijn nu misschien wel op het spannendste punt van de hele crisis beland. Wat voor een stad als Kiev bijvoorbeeld geldt, waar ik deze maand was, is dat zij, kijk, zij zitten in de buurt van de grens met Belarus. En er zouden raketten op afgevuurd kunnen worden, maar dat zijn allemaal what-if-scenario's. En binnen mijn geopolitieke soort van gevoelige tentakels denk ik dat niet gaat gebeuren. Maar cyber daarentegen wel. Zijn grote plannen en er is grote angst voor het lamleggen van communicatie en logistieke lijnen. En wat als je een stad van 3 miljoen inwoners zoals Kiev lamlegt? Er zijn al cyberaanvallen geweest. Twee grote, de afgelopen maand. Op dit moment loopt het nog door. Die cyberaanval van vorige week, dat heb ik bevestigd gekregen, dat zijn DDoS-aanvallen die nu nog steeds doorlopen. Dus continu worden Oekraïense websites aangevallen. Dus Oekraïne wordt gewoon getreiterd. Maar wat als dat hele metropool, die hele metropool Kiev wordt lamgelegd? Dan is er chaos, dan is er angst. Mensen hebben geen communicatie. Worden nu al satelliettelefoons ingeslagen, radio's, water, jerrycans. En dat is, denk ik, als je het hebt over dat Poetin altijd uit is op destabilisatie, dan lijkt me dat een realistischer scenario dan dat er een raketje op het Lavra in Kiev belandt.
Ja, ik geloof ook meer in wat Geert-Jan beschrijft, omdat het alternatief is zo verdomd ouderwets en zo kostbaar en kost zoveel mensenlevens, ook voor de Russen. Vechten met zulke soort ouderwetse wapens als tanks en raketten, ja, dat is zo langzamerhand aan het verdwijnen. En dat wordt vervangen door drones en cyber en noem allemaal maar op. En dat is iets wat inderdaad heel beangstigend is.
Waarbij Erdogan alleen interessant is, maar daar komen we misschien niet over te spreken.
Alleen wat ik me afvraag is waarom wij altijd ons zo slachtofferig opstellen in die hele cyberdiscussie, alsof we het zelf niet doen.
Mm-hmm.
En dat moeten we ook niet onderschatten, hoor. Ik ben ervan overtuigd dat de Amerikanen bijvoorbeeld in Rusland en misschien ook wel in Oekraïne ook allemaal van dat soort dingen doen. Het is niet alleen maar die gemene Russen en die gemene Chinezen die ons dat allemaal aandoen. En wij liggen als een hondje met de pootjes omhoog en we kunnen helemaal niks. We zijn niet van de straat.
Ja. Mag ik nog één hybride aspect benadrukken en dat je dan doorgaat hybride met de geopolitieke kopstukken van deze hybride show?
Aspecten. Kom maar op.
Oekraïne staat aan de vooravond van een hele belangrijke, interessante test. Dat hebben ze zelf namelijk besloten. 24 tot 26 februari willen ze eigenlijk van hun stroomafhankelijkheid van Rusland af. Oekraïne is voor een deel nog, wat stroom betreft, afhankelijk van het grote boze buurland.
Hm.
En ze willen eigenlijk aansluiten bij het Europese elektriciteitsnetwerk. En daarvoor hebben ze dus een test ingepland deze week. Om dat af te sluiten en te kijken van kunnen we het ook zonder de Russische stroom? Ja. Nou, je kan eigenlijk geen gevoeliger moment bedenken dan deze week.
Goed moment om te kijken of het werkt.
Maar je ziet dus dat Oekraïne zich op allerlei manieren probeert los te weken van Rusland. Qua timing had het misschien anders gekund.
Ja, van het hybride inderdaad terug naar het geostrategische. En ik, Bernard, hoor jou dan iets optimistischer dan Arend-Jan. Ik zit wekelijks met Arend-Jan en Rob de Wijk in de uitzending. Dus ik weet hoe dat gaat. Het gaat dan vaak wat negatiever. Maar ik wil datzelfde aspect dan toch eventjes jou voorhouden. Want we hebben Poetin ook horen zeggen dat eigenlijk dat hij in zijn speech van gisteren dat hij de rechten van alle ex-Sovjet-republieken eigenlijk ontkent. Dan heb je het ook over bijvoorbeeld de Baltische Staten.
Zeker.
Hij zit nu met het leger daar ook in Wit-Rusland. Ja, kunnen daar dan geen gekke dingen gaan?
Jawel, dat kan. Maar het is niet zo dat hij daar gisteren voor het eerst over sprak. Hè. Dat is eigenlijk al jaren heeft hij over het herleven van het oude Russische Rijk. Dus dan heeft hij een schilderij in zijn hoofd dat 1000 jaar geleden is gemaakt.
Mm-hmm.
Van dat prachtige grote Russische Rijk. En daar horen al die delen bij. En voor hem is, dat geloof ik ook echt, dat hij dat echt vindt, mm-hmm, is Oekraïne echt een intrinsiek onderdeel van Rusland. En daar is Khrushchev geboren, daar is de Russische kerk is daar voor een deel ontstaan, zou ik maar zeggen. Dat is zo verbonden aan Rusland. Dat begrijp ik allemaal wel. En dat geldt ook voor die andere staten. En eigenlijk wil hij het liefst dat die terugkeren in die allemaal weer onderdeel uit gaan maken van de Rodina, van het moederland. En ik denk dat hij wel beseft dat dat niet lukt, maar dat hij dat als in elke toespraak die hij houdt, al jarenlang komt dat thema voortdurend terug. En hij vindt ook de grootste fout in de moderne geschiedenis het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Niet omdat hij iets met het communisme had, want dat heeft hij niet en dat had hij niet. Maar wel het idee dat dat toch de vertegenwoordiger was van dat oude Russische Rijk. En dat zou hij graag willen herstellen.
Ja.
En ik denk dat heel veel Russen dat ook wel, maar hoewel, ik denk de gemiddelde Rus, denk ik, geloof het verder allemaal wel. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat wel aanspreekt. En dan is er nog één ding wat je altijd terug hoort. De Russen, voor de Russen is de Tweede Wereldoorlog gisteren geweest.
Ja.
En voor ons is dat allemaal al verdrongen. Of weg, of we hebben daar, ja, we hebben daarmee afgerekend. Maar voor de Russen leeft dat nog enorm. En ook als je op zo'n veteranendag door Moskou loopt, dan zie je al die veteranen, Geert-Jan kent ze ook, met van die enorme grote stangen op hun jasje, helemaal volgehangen met medailles. Allemaal nog uit die tijd. En daar lopen ze heel trots mee door de straat. Dus dat leeft nog enorm. En waar Poetin erg veel op zin speelt, is het feit dat het deel van Oekraïne waar wij ons druk over maken, Kiev, het Westen, dat in zijn ogen in de Tweede Wereldoorlog een ongelooflijk stelletje fascistische verraders was. En historisch zit daar ook wel wat in, want die hebben na een hele afschuwelijke periode in de Stalinperiode ook gekozen voor het nationaal socialisme, dus het valt niet te ontkennen. Alleen daar hebben natuurlijk de mensen van nu helemaal 0,0 mee te maken.
Mm.
Maar als Poetin zegt, waarom maken jullie in het Westen bijvoorbeeld zo verschrikkelijk druk over die fascisten in Kiev, dan bedoelt hij dat. En dat zijn emoties die ook in het grote Rusland nog steeds spelen. Mm. Dus onderschat het niet.
Ja. Arend-Jan,
daarbij vergeet overigens Poetin de Holodomor, wat de Russen dus zelf hebben aangericht, juist ook in de Oekraïne, met miljoenen doden in het interbellum.
Precies, Stalin heeft gewoon uitgehongerd. Hij vond de West-Oekraïners stout, dus die heeft hij uitgehongerd in de jaren 30. En op dat moment kwam Hitler net op. En heel veel van die mensen daar die dat meemaakten, die zagen Hitler als een soort verlosser. En dat is ook best begrijpelijk achteraf.
Ik heb slavistiek gestudeerd. Heb toevallig, nou ik noem het, dus dan is het niet toevallig. Ben afgestudeerd onder andere op nostalgie en stemverhoudingen. Dus hoe wordt bij verkiezingen nostalgie in Oekraïne en Rusland meegenomen in het besluit om op een partij te stemmen. En ik volg jullie deels, maar ik geloof niet helemaal in dat fascistische, neonazistische aspect enorm speelt. Het wordt wel heel graag gebruikt voor de retoriek. Maar volgens mij is het meer een hang naar wat jij schetst, Bernard, het vorstendom of groot vorstendom Moskovië. Ja. Dan dat het per se echt terug te voeren is tot ja, die nazi's daar in het Westen. Volgens mij wordt Stefan Bandera meer gebruikt voor de retoriek.
Dat is waar, maar je herinnert je dat dansen op Maidan, zal ik maar zeggen.
Ja.
Toen het eerste wat die Russen riepen was wat met die fascisten?
Ja, dat is toch makkelijk zoiets? Dat is gewoon makkelijk.
Jawel, maar ze zeiden het niet voor niets. Dat bedoel ik maar.
Nee, dat snap ik. Maar ik denk dat je meer naar de imperialistische gedachten moet kijken dan de anti-fascistische.
Ja, Arjan?
En daar komt nog bij, kijk, weet je, Oekraïne zijn natuurlijk toch broeders, hè, van Rusland. De poorten van Kiev staan in Kiev. Die mogen ook klinken, de klokken van Kiev klinken ook in Moskou, maar zeker ook in de Oekraïne. De Russische bevolking heeft helemaal geen zin in oorlog. En ook omdat er heel veel familie bijvoorbeeld in Kiev en omstreken woont. Hè. Dus dat geeft maar weer aan hoe op wat voor slapkoord Poetin danst. Maar ja, het is een autocratie. En als deze man besluit om toe te slaan, dan doet hij het gewoon. Nog eventjes terug naar het militaire beeld. Mag dat of wil je daar niet over praten?
Ja, nee, de militaire beelden doen we altijd graag.
Het is wel fijn, nu Rob er niet is, pakt hij gelijk de vloer, hè?
Ja, maar weet je, ik maak me dus echt zorgen. Hè, van, ik heb dus heel lang gedacht van, dit wordt een slow motion. Hè, lekker heel voorzichtig, stapje voor stapje. En daarmee ook de verdeeldheid van het Westen extreem blootleggen. Want dat zou natuurlijk geweldig zijn als dat gebeurt. Hè. Draghi doet het al en Zwift ligt natuurlijk allemaal veel moeilijker dan men op het eerste gezicht denkt, hè. Maar het kan ook zijn dat de logica van wat er op de grond gebeurt, hè. Stel je nou eens voor dat die Russische tanks doorrollen naar die uiterste grenzen van Donbass, hè, wat Geert-Jan ook zei. Nou, dan hebben we dus nu het Oekraïense leger is sterker gemaakt. Ze hebben javelins, maar ze hebben ook die Turkse drones die in de Nagorno-Karabakh buitengewoon succesvol waar. Ik geloof ook dat ze Israëlische drones hebben. En Geert-Jan zei iets heel wijs in het begin. Hij zei van, ja, het is de vraag of het Oekraïense leger zich gaat beheersen. He? Nou, als Oekraïne dat niet doet, en dat zien we heel vaak gebeuren, dan kan Poetin natuurlijk wel verder escaleren met die gedachte dat je dus via Kharkiv opstoomt. Dus wat ik alleen maar wil zeggen is, er kunnen toch hele vreselijke dingen allemaal nog gebeuren.
Dat kan, maar Bernard, ik zie jou een beetje enigszins sceptisch over.
Nee, ik zit echt heel...
Oh, dat heel, was je nadenken in de blik.
Ik zit te luisteren, mag dat ook?
Ja, nee, maar
het is een goed verhaal. En het kan allemaal, alleen ik vind, ik laat maar zeggen, ik heb steeds maar de indruk dat Poetin, ondanks al zijn emoties, en ik was gisteren redelijk verbijsterd over de emotie die in die toespraak zat. Ik dacht niet wat ik hoorde.
Maar dat deed hij ook na de annexatie van de Krim. Toen heeft hij een soort gelijke toespraak gegeven.
Maar goed,
hoort erbij.
Maar ik geloof desondanks dat het een pragmatische man is. En
maar eventjes, wat dan? Ik heb het niet gezien, die speech. Wat was die emoties die daar uitspraken?
Nou, dat ging dus over twee dingen. Het was de aankondiging van het erkennen van die twee staatjes.
Ja.
Maar het was verpakt in dat verhaal over Oekraïne, dat
verschrikkelijke regime in Kiev dat sinds 2014 met de scepter zwaait.
En maar ook Oekraïne en de historische plaats die Oekraïne heeft in Rusland. En dat gedeelte was echt heel emotioneel. En dat verwacht je helemaal niet bij die man. Hoort ook helemaal niet bij hem, vind ik. Ja. Maar mijn indruk is, Arend-Jan, dat dat kan allemaal. Maar ik denk dat hij ook met zijn militaire middelen uit moet kijken. Het kost verschrikkelijk veel geld. Wat jij beschrijft. Echt, het kost sloten met geld. Het gaat ook Russische mensenlevens kosten. Ja. Ik denk, ook hij weet wat er in Afghanistan is gebeurd. Ik denk dat hij het nog wel twee keer bedenkt voordat hij het zo escaleert. Ik denk dat wat hij nu bereikt, dat is precies wat hij wil. Want hij heeft al gewonnen. Wat moet hij nou nog meer?
Ja, maar het gekke is, weet je, eigenlijk was het allemaal helemaal niet nodig geweest. Hè? Want de situatie de facto was er al één dat dus het oosten eigenlijk bezet was. En dat betekent dat je überhaupt geen NAVO-lidmaatschap kan aanvragen of kan krijgen. Hè? En dat brengt mij tot de conclusie, er is dus echt territoriaal gewin is op het spel. Hè? Het gaat hem helemaal niet om het NAVO-lidmaatschap. Dat was eigenlijk helemaal niet on the cards. Het gaat dus echt... Wat ik zag in die toespraak was een man die werd gedreven, voortgedreven door historische rancune. En dat vertroebelt natuurlijk je rationaliteit. Als je dus, hij heeft ook dat enorme essay op de website van de Kremlin gepubliceerd. Hè, pagina's lang over dat de Oekraïne als staat helemaal niet bestaat. Dat het ook een fout van Lenin was. En vul het maar verder in. Als je echt een beetje geïsoleerd raakt. En je wordt helemaal historisch-ideologisch. Dan kan dat natuurlijk je rationaliteit gaan verminderen. En daarnaast komt de militaire logica op de grond. Hè. Escalatie is heel gemakkelijk. Er kunnen zoveel vreselijk veel dingen misgaan. Ook omdat we Oekraïne bewapend hebben. Hè? Het wordt alleen maar spannender. Dus ik slaap er niet meer goed van, jongens.
Oh jee, pas wel op jezelf. Kunnen we tot slot misschien nog eventjes kijken naar wat de implicaties voor ons zouden kunnen zijn? Dit gaat tenslotte ook over de Europese veiligheid. De NAVO heeft Poetin ook weer naast zijn eigen rijk tot leven gewekt. Bernard.
Het eerste waar je aan denkt, Steve Erlanger van de New York Times schreef vorige week een uitstekende analyse. En die zei, Poetin moet kiezen tussen oorlog of handel. Allebei kan niet. Dus als hij echt doorzet met een oorlog, dan raakt hij de complete handel met Europa kwijt. En die is enorm. Die is waarschijnlijk voor, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat hij voor Rusland, dat is nog altijd de belangrijkste blok, het belangrijkste handelsblok. Misschien nog wel belangrijker dan China. Met Amerika heeft hij geen handel. Dus wat dat betreft hebben Joe en Vladimir ook makkelijk praten tegenover elkaar. Maar met Europa moet hij uitkijken. En Nederland bijvoorbeeld ook. Nederland heeft echt enorme grote handelsbelangen. Er zijn heel veel bedrijven die zaken doen met Rusland. En dat breng je dan allemaal in gevaar. Dat zou hij ook in gevaar brengen. En dat is iets waarvan ik denk, ja, op een bepaald moment pakt hij toch een stukje papier en een potloodje en dan gaat hij zitten rekenen. En dan denkt hij, dat doe ik dan toch maar niet.
Ja.
Maar weet je wat ook nog kan? Ik zit me daar enorm over te peinzen. Stel je voor, wij doen Zwiften. Nou, en hij reageert met het een beetje knijpen van Nord Stream 1. Dat heeft als gevolg dat het gaat naar $120 dan. Hè? Dat betekent dat hij nog steeds vreselijk veel verdient. Het betekent totale chaos in Duitsland, ook in Nederland, maar ook in Italië en in Zuid-Europa. En dat lijkt mij zo verleidelijk voor hem, om dus het Westen te laten spartelen. Ja. Terwijl hij nog steeds heel veel geld verdient en gewoon zijn macht ontplooit. Dit is een man die denkt alleen maar in termen van macht.
Ja, maar ik ga toch één ding zeggen. Er is één ding wat je Poetin niet kunt verwijten. Hij heeft nog nooit zich niet aan een contract gehouden. Ja. En voor Nord Stream 1 is gewoon een contract. En zolang wij het niet opzeggen, houdt hij zich eraan. Daar ben ik van overtuigd.
Gelukkig valt er verder heel wat te verwijten.
Ja,
ja maar als wij Zwift doen, dan zal die absoluut terugslaan. Wat wij in het Westen niet begrijpen, is dat de dingen die we nu gaan doen vanmiddag en vanavond, dat die ook een enorme prijs bij onszelf.
Jawel, maar hij heeft ook, al die banken hebben zich ingedekt. Hè. Die hebben enorme hoeveelheden dollars ingeslagen voor het geval het Zwift-verkeer wordt afgesloten. Dus die dollars hebben, ze kunnen een enorme hoop aan, hoor.
Ja, zeker. Alleen wij zelf, hoe gaat Duitsland die gasrekening betalen als Zwift er niet meer is? Is daarover nagedacht?
Nou, ik weet niet, het gaat misschien iemand met een koffertje met euro's, of misschien tegen die tijd weer met D-marks. Met een boemeltje de grens over om het af te leveren. Zoiets.
Geert-Jan, ik hoor een wat optimistischer Bernard, als ik het goed beluister, en een wat pessimistischer, zo ken ik hem ook, Arend-Jan Boekestein. Hoe zie jij nu de situatie zich de komende dagen ontwikkelen?
Ik ben het absoluut niet eens met Rob de Wijk, wat hij ook zegt. Dus dat scheelt. Ik zat nog terug te denken aan de...
Wat Rob zegt?
Nou, ik zat nog terug te denken aan de podcast die we een paar weken geleden maakten. Oekraïne-crisis.
Eerder extra 1. Editie. Ja.
Toen had Rob het heel erg over. Dit is een conflict van Rusland, van Poetin, puur met de NAVO. Ik had het volgens mij meer over dat het richting implementatie van de Minsk-akkoorden zou gaan. En Bernard zat er een beetje tussenin, volgens mij. Volgens mij kunnen we inmiddels stellen dat zowel het gevecht met de NAVO als het gevecht om Minsk 2, dat het allebei niet het belangrijkste is. Waarschijnlijk gaat het gewoon om de imperialistische neigingen.
Dat denk ik ook.
Van iemand in het Kremlin. En over die economie. Ik denk dat we niet moeten vergeten. Kijk, wat hier allemaal gebeurt. Ja, het zal ons even raken. Maar ik denk dat we dat ook wel weer overleven. En ook wel weer op een gegeven moment druk maken om hele kleine micro-dingetjes. Gemeenteraadsverkiezingen en zo.
Ja.
Zowel Zelensky als Poetin heeft te maken met machtige oligarchen. Die hebben allebei in principe een belang om de economie draaiende te houden. Dat is ook altijd het verweer van Zelensky geweest. Hè? Van Joe Biden, rustig aan, want de economie gaat nu al naar de knoppen. Mm-hmm. We zien de inflatie, we zien de verminderde koopkracht, devaluatie van de munt, kunnen we niet hebben. En mijn vermoeden is dat Poetin economie helemaal niet zo heel belangrijk vindt. Ik denk dat Zelensky het wel belangrijk vindt. Dus ik denk eerder dat Zelensky niet terugschiet, om die reden. En ik vraag me af of Poetin zich inhoudt, om die reden.
Ja. Met de optimist, de pessimist en de nuchtere blikken zoals deze. Ronden we af. Dit was een extra editie podcast van BNR Nieuwsradio over de escalatie in Oekraïne en de crisis tussen Rusland en het Westen. Wij danken Geert-Jan Haan, Bernard Hammelburg en Arend-Jan Boekestein voor jullie inzichten.
30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.